Want godsdienst staat in het middelpunt van de belangstelling. Op een hele negatieve wijze. Maar je ziet ook dat men opnieuw een poging doet om naar het christendom te grijpen. Deze week viel me dat erg op bij de radio. Ik heb geen televisie, maar ik luister wel veel in de radio, omdat ik veel in de auto zit. En dan merk je dat men terug wil naar de waarde. Want ze zien dat Europa in grote nood is. Nou, dat is op zichzelf zeer verblijdend. Het was gisteren zelfs dat Asia Bibi, die in Pakistan gevangen zit, voor dood, omdat zij de Koran beledigd zou hebben, dat er een uitgebreide reportage was over haar. Haar familie werd geïnterviewd, de kerk waar zij kwam werd geïnterviewd, op een hele geheime plaats, en dat op de Belgische radio. Ik vond dat geweldig eigenlijk. En ik luisterde dan deze week naar twee advocaten, die vroegen naar elkaar. En dat ging over Jezus. En toen vroeg één advocaat aan de ander, zeg, dat was een professor van de KUL in Leuven. Zou Jezus gekruisigd zijn geweest als er toen de tijd advocaten waren? En ze hadden een geweldig gesprek eigenlijk, dat echt bijbelgetrouw was. En ik verblijdde mij daarover. Dan denk ik, wauw. En toen in het laatst zei men, stel je voor dat hij vrijgesproken zou worden. Zou dan Jezus zoveel invloed gehad hebben als nu? En dan luister je daarnaar en dan zeg je, allee toch. Ze doen pogingen om iets over Jezus te zeggen, maar ze zitten er totaal naast. Wat missen ze nu toch eigenlijk? En daar gaat het vanmorgen over. We gaan kijken wat ze nu missen in de maatschappij. En wat wij wel geloven. Ik heb 10 contrasten, 10 cadeaus, die heel bijzonder zijn. En het is eigenlijk zo dat contrast bestaat uit een aardse, wat wij zien, en een hemels iets. En als je echt christen bent, zie je alle twee. Als je gewoon christen bent vanuit geboorte, omdat je eenmaal in België woont, en je niet wedergeboren bent, zie je alleen de eerste. En zit je er eigenlijk totaal naast. Is Jezus niet meer dan een groot man, maar hij is veel meer. Zo, we hebben dus 10 cadeautjes die we vanmorgen uitpakken. En wie heeft cadeautje 1? Ja. Als je die open wil maken, dan kom ik bij u en dan mag u het voorlezen. Het komt ook op de slide.
Zo klein en toch zo groot. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. Lucas 1 vers 32. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
Dat is geweldig eigenlijk. Dus hij is heel klein. En dat misleidt ons enorm. Want als je een baby op je arm hebt, wij hebben er 4 gehad, dan voel je je als vader of als moeder superieur. Dat kleine kind is totaal afhankelijk van jou. En dat is geweldig. Je moet dat eten geven, je moet dat verzorgen, je moet dat te slapen leggen, te kleden, kijken of het koud heeft. Kind kan niets zeggen. En als wij de Heer Jezus met kerstfeest vieren als zo klein, en we blijven daarbij staan, worden wij op een totaal verkeerd been gezet. En dat gebeurt ook. Want alles met kerstfeest gaat eigenlijk om, wij moeten voor het zwakke zorgen. En dat is ook zo. Maar dat is niet kerst. Want hij is groot. Deze zal groot zijn. Er staat niet, deze zal groot worden. Want dat wordt hij niet. Hij is dat. Dus dat kleine kind is groot. Ik weet niet hoe Maria, want die wist dat natuurlijk wel, hoe Maria dat ervaren heeft. Het kan iets anders dan dat zij dat overgegeven heeft aan God. Anders zou zij daar gewoon geen mogelijkheid voor gehad hebben om dat kind te verzorgen. Zij wist wie het was. En zij was natuurlijk onvoorstelbaar bang dat zij een fout zou maken. Maar God had haar duidelijk gemaakt. Doe maar. Je mag fouten maken. Ik zorg voor dat kind. Dat kind is groot. Toen de wijzen uit het oosten kwamen, toen zeiden ze niet, waar is het kind geboren dat eens koning zal worden? Waar is de prinses geboren? Ze zeiden, waar is de koning van de Joden geboren? Hij was dat, in de kribbe. En dat is wat wij geloven. Dat is kerstfeest. En niet alleen maar klein. Hij is groot. Wie heeft cadeau 2?
Zo teer en toch zo sterk. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere in de stad van David. En dit zal u een teken zijn. Gij zult het vinden in de doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Lucas 2, vers 11.
Ja, zo teer. Hij was in doeken gewikkeld. Nou, als je nou christen bent, weet je wat dat betekent. Die doeken, die zijn van uitzonderlijke grote symbolische waarde. Toen Adam en Eva zondigden, moesten ze gekleed worden. Dat was omdat ze het lichaam een hogere status gingen geven door de zonde dan hun ziel. En dat wij niet meer aan kunnen als wij naakt zijn. Dan gaat er iets gebeuren in ons innerlijk. Dan worden we zot. Dan gaan we rare dingen doen. Daarom is kleden zo belangrijk. En wij mogen ons prachtig kleden. Omdat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Maar de Heer Jezus werd geboren. En hij werd in doeken gewikkeld. Hij werd met de zonde als het ware omkleed. Hij kwam in onze plaats. Nu, wij denken dat hij gekleed werd omdat hij, ja, koud en nacht en kwetsbaar. Dat is ook zo. Maar het is vooral omdat hij de zonde van ons opnam. En toch is hij sterk. Reeds in die kribbe. De wijzen uit het oosten kwamen een jaar later om hem hulde te bewijzen. Ze hadden daar duizenden kilometers voor afgelegd. Ze waren op weg gegaan toen hij geboren werd. En ze kwamen een jaar later bij hem in het huis. Augustus heeft om hem geboren te laten worden in Bethlehem, moest hij een volkstelling uit laten schrijven. Dit kind heeft geweldige invloed in de kribbe. En als je wedergeboren bent, weet je dat. Kerstfeest is niet een teer kind, zoals de wereld dat ziet. Dat is het ook. En wij moeten zorgen voor de vluchtelingen. Hij is ook vluchteling geweest. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat hij in onze plaats is gekomen. En bekleed werd met klederen. Omdat wij zondig zijn. Derde cadeau.
Arm en toch rijk. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. 2 Korintiërs 8, vers 9.
Ja, dit is ook heel bijzonder. De Heer Jezus is arm geworden. Hij had geen huis. Hij had geen bezit. Hij heeft vaak vanaf een schip gesproken dat hij leende. Dat hij dat hij kreeg. Hij heeft de dieren gebruikt om geld te krijgen. Een vis. Hij had niets. Zijn armoede was een keuze. Want hier staat eigenlijk, gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, rijk zijnde. Hij was niet arm echt. Hij had alles in handen. Hij was de schepper. Van hem is alle goud, van hem is alle zilver, van hem is alle rijkdom op aarde. Maar hij koos voor armoede. En nu staat hier dat hij door zijn armoede rijk zou worden. Dat is die houding die hij had. Hij heeft niets verdedigd op aarde. Hij heeft zelfs zijn leven niet verdedigd. Rijken verdedigen alles. Wij kijken op de bank waar we de meeste rente kunnen krijgen. Wij zijn boos als we te weinig krijgen. Te weinig salaris. Hij koos voor absolute armoede. Niemand kon hem pakken door iets van hem te stelen. Want hij had niets. En wat hij had, was niet te stelen. Dat was de liefde. En men heeft geprobeerd om dat af te nemen. Maar aan het kruis heeft hij op een indrukwekkende wijze laten zien wat echte rijkdom is. Echte waarde is niet te koop. Vrede krijg je. Is niet te koop. Liefde krijg je. Is niet te koop. Wijsheid krijg je. Is niet te koop. Je kan boeken kopen, een ontzettend grote voorraad boeken hebben, maar de wijsheid krijg je. En de Heer Jezus had dat allemaal. Hij was de wijsheid Gods. Hij was rijk in de waarde die ons leven verrijken. Namelijk de liefde, de blijdschap, de vrede. Hij is de bron. En zo hebben we een onuitsprekelijke gave. We gaan weer zingen en straks gaan we nog meer cadeaus uitdelen. Uitpakken. Wie heeft er cadeautje 4?
Hulpbehoevend en toch zo hulpgevend. Simeon nam het kind in zijn armen en zeide, nu laat gij de Heere uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Lucas 2, vers 28.
Ja. Ja, dit is indrukwekkend eigenlijk. Zo'n klein kind heeft hulp nodig. Ouders die geven dat ook. Wij herinneren ons onze zoon die ons altijd wakker hield. En wij waren ten einde raad. We waren compleet van de kaart. En toen hebben we gebeden en hebben gezegd, Heere God, we kunnen dit niet aan. En onze zoon houdt ons de hele nacht wakker met wenen. We zetten hem op een plaats waar wij hem niet horen. Want of wij gaan ten gronde. En we hebben dat gedaan. Maar dat heeft wat voeten in aarde gehad. Want we wisten dat dat kind daar niets aan kon doen. En we wisten ook dat wij ervoor moesten zorgen. Dat we een enorm risico namen. Maar hij heeft het afgeleerd in 3 dagen. Toen heeft hij niet meer geweend. En mochten wij slapen. Maar ouders kunnen dat niet. Die kunnen hun kind niet. Ik moet aan Hagar denken. Die Ismaël ver van haar weglegde. Omdat hij dorst had. En zij geen water had. Ze kon hem niet horen. Nou, zo is het ook met Maria geweest. En Jozef. Jezus was hulpbehoevend. Maar Simeon zag iets anders. Toen Simeon in de tempel kwam. Daar was hij en daar wachtte hij op de komst van dit kind. En dat was een magistraal moment. Want na 8 dagen kwam Jezus in de tempel. Toen kwam de tempel in de tempel. Toen kwam de echte in het symbool. En dat was onvoorstelbaar. Om vele redenen. Ten eerste waren er maar 2 mensen in die tempel die het begrepen. Simeon en Anna. En die hadden erop gewacht. De anderen waren bezig met een fabriek. Met dieren. Met economie. En met mooie praatjes. Maar ze begrepen niet dat dit kind hulpgevend was. Simeon wel. Toen hij dat kind in zijn armen nam, toen zegt hij, nu kan ik sterven. Want dit kind brengt mij vrede met God. Dit is indrukwekkend. Als je dat tweede niet kent, dan zal kerst je heel veel losmaken. Gisteren was er Music for Life. En meer dan 7 miljoen. Dat is een indrukwekkende actie. Magistraal. Wat een inzet. En waar is de kerk? Waar zijn wij? Terwijl we weten dat de heiland hulpgevend is. Dat hij je kan laten sterven. We hebben iets kostbaars. Iets indrukwekkends. Gisteren was Jos hier. Zijn vrouw stierf vorige week. Gisteravond was hij hier vannacht. En we hebben haar begraven, Lisian. We waren met 600. Een vrouw die in Kortesem zoveel betekende. En hij vertelde me dat in de begrafenis er Jehovah getuigen waren. En hij zegt, we hebben contact met Jehovah getuigen. En ze hebben gezegd, wij wisten niet dat Jezus nu zoveel kon betekenen. Wij zijn met religie bezig. Maar hij geeft. En dat is zo. Ja, is zo. De kracht ligt niet in allerlei prachtige projecten. De kracht ligt in hem die in ons woont. Anders zijn. Hij geeft hulp. Simeon zegt dat. Hij neemt het in zijn armen. En hij zegt, mijn ogen hebben uw heil gezien. Die gij bereid heeft voor het aangezicht van alle volken. Geweldig, Jezus is magistraal. Denk niet dat je hem moet helpen. Wij hoeven hem niet te verdedigen. Laten ze Mohammed maar verdedigen. Laten ze op straat gaan en roepen en tieren als Mohammed wordt beledigd. We doen dat nooit voor Jezus. Hij zorgt voor zichzelf. Wij worden door hem geholpen. Wij hoeven hem niet te helpen. Wij moeten hem aanbidden. Cadeau nummer 5. Ja. Gaat dat lukken?
Die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Johannes 1, vers 15.
Ja, dank u wel. Zo jong en toch zo oud. Dat is wat mij opviel bij de radio. Jezus is geboren en daar werd goed over gesproken. Die professor die had de Bijbel gelezen. En dat verblijdde mij toch. Maar hij vergiste zich. Want hij zei dat Jezus geboren was. Maar niet dat hij al oud was. En dat is het wonder van de Heer Jezus. Dat is de grote contrast. Zijn geboorte is geen incident. Zijn geboorte is voorspeld. Het is voorspeld waar hij geboren zou worden. Uit welk geslacht hij geboren zou worden. Het is zelfs voorspeld dat hij zou sterven. De datum is voorspeld. In Daniël hoofdstuk 9. De exacte datum is voorspeld. Johannes zegt het zo prachtig. Die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eerder dan ik. Johannes was 6 maanden ouder dan Heer Jezus. Johannes was een bijzondere man. Want Johannes was uiterst populair. Heel Israël liep achter hem aan en wisten dat het een groot profeet was. Maar toen Jezus kwam, toen zei hij, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik ben niet waard zijn schoenriem vast te binden. En Johannes, die had een grote rel kunnen veroorzaken. Hij had kunnen zeggen, maar ik ben populair. En ik houd mijn status vast. Maar Johannes deed dat niet. Die heeft de schoenenriemen van Jezus heeft die gebonden. Want hij wist wie hij was. En Johannes is zelfs zo diep moeten gaan dat hij vermoord is. Dat is omdat Johannes minder was. En hij is ook daarin de voorloper geworden. En zijn wij bereid, als we dit zien, om voor deze Jezus alles te geven? Of zijn we bezig op het niveau van de wereld? Zeggen we enkel, hij is jong, we zorgen voor dat kind. We zorgen voor kinderen in de wereld. En dat moet je doen. Maar er is veel meer. Buig voor hem, aanbid hem. Je bent niet waard zijn schoenriem vast te maken. Hij was er eerder dan jij. Het 6e cadeau. Ja. Je bent een vluchteling hier. En nu moet je al lezen.
De Heer heeft de vluchtelingen ook lief, hè?
Ja, dat is waar.
Waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Matteüs 2, vers 2.
Ja, toen die geboren werd, was dat natuurlijk heel onbekend. Eindelijk was dat enkel maar Maria en Jozef. Ze kwamen in Bethlehem en niemand had door wat daar gebeurde. Zij was hoogzwanger, maar niemand had aandacht voor haar. Iedereen was bezig met zijn eigen zaken. Maar weet u, in de Bijbel wordt gezegd dat toen hij kwam op aarde, de engelen zongen, ere zij God. En eigenlijk staat er in de Bijbel het woord plenty. Eigenlijk staat daar alle engelen. Dus toen hij geboren werd, heeft de hemel alle engelen naar de aarde gestuurd. En die hebben allemaal gezongen, ere zij God. Hij is dus overbekend in de hemel. Maar God liet zijn ster schijnen en de wijzen uit het oosten komen. En zij komen in Jeruzalem en ze zeggen, we hebben zijn ster gezien. Hij is wereldvermaard, als kind reeds. En dat is hij niet omdat hij iets gepresteerd heeft. Er is geen boek die hij geschreven heeft. Er is geen lied die hij gemaakt heeft. Hij heeft nooit gezongen. We kennen zijn stem niet. We weten niet hoe die eruit ziet. Dat is allemaal onze eigen fantasie. Maar over hem zijn er liederen gemaakt. Meer dan over wie ook. Er zijn meer boeken geschreven over hem dan over wie ook. Hij heeft de wereldgeschiedenis in tweeën gesplitst. In voor Christus en na Christus. En hij zet de wereld in vlam. Hij is onbekend, maar wereldvermaard. En laat de professoren maar zeggen wat ze willen. Hij is Heer, dat raakt hem niet. Want hij is de schepper van hemel en aarde. We gaan met elkaar zingen en daarna de laatste 4. Nummer 7.
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes 1, vers 14.
Zo gewoon en zo buitengewoon. Dus de Heer Jezus, als je bij hem kwam, bij wijze van spreken in de, ja, bij de kribben, de herders, of de wijzen die later bij hem kwamen, hebben ze een gewoon kind gezien. Een kind zoals elk ander klein kind. En hij wordt buitengewoon door geloof, doordat je de schriften gelooft. Doordat je gelooft dat het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons, er staat eigenlijk getabernakeld. Hij heeft in een tent gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid van de Vader gegeven. En ik hoop zo van harte dat je die heerlijkheid ziet. Die is buitenaards. Er is uren te besteden aan bij hem te zijn en over zijn heerlijkheid na te denken. Zijn verheerlijking is de kruisiging. Luisteren naar die woorden, die zeven die hij daar gesproken heeft. Hij leek precies op die twee die naast hem gekruisigd werden. Hetzelfde bloed, zelfde nagels, zelfde kruis, zelfde behandeling. En toch was hij buitengewoon. Zodat die ene moordenaar dat ontdekte en zag dat het een koning was. Dat was niet te zien van de buitenkant. Maar dat is geloof. Als je wedergeboren wordt, is dit wat er gebeurt met je. Je gaat ineens dat buitengewone zien in Christus. Dat is buitenaards. Dat is hemels. Dat is door God geschonken. En dat verandert je leven. Je wordt ook buitengewoon. Buitengewoon. Ik kreeg gisteren een prachtig cadeau thuis. Wij hebben zo'n 15 jaar geleden, meer denk ik, 20 jaar geleden, een pleegkind gehad in huis. Het was een heel bijzonder kind. Dat is dan weggegaan. En gisteren kreeg ik, ze is 18 geworden. Een foto van haar. En het mooiste was nog steeds in Christus, schreef ze. Wat mooi. Wat een cadeau. En ik zie uit naar het moment dat ze komt. Maar dat mooiste was dat buitengewone in Christus. Ik heb iets meegekregen. Het grootste, het buitengewone. Christus, die leidt mij. Een meisje met een geschiedenis. Een meisje met een achtergrond. Een meisje dat alles opzij kan gooien. Omdat papa en mama niet gedaan hebben wat ze moesten doen. Misschien ook niet konden. Maar dan dat buitengewone. Christus woont in je. Wat heerlijk. Ken je dat? Dat buitengewone. Geen therapie. Niet naar een psychiater gaan. Mag u ook voor mij best wel eens doen. Naar een psycholoog. Maar dat ontdekken. Er is iets in mij. Wat niet van mij is. Wat ik niet kan. En toch. Ik zie zijn heerlijkheid in mijn leven. Ik zou nu dit doen. Maar ik doe het niet. Omdat hij er is. Hij is zo gewoon. En toch zo buitengewoon. Dat de wijze uit het oosten hun bezittingen gaven. Hun goud. Hun zilver. Hun heerlijkste geuren. Gaven ze aan hem. Aan dit kind. Konden niks mee doen. Maar daar was het ook niet voor. Het was omdat zij hun eigen goden inleverden. Hun geldgod. Hun god. Om mooi te zijn. Om aanzien te hebben. En zij wilden rijk zijn in hem. Aanzien hebben in hem. En nergens anders in. Gewoon. En toch zo buitengewoon. Het achtste. Wie heeft het achtste? Ja.
Die uit de hemel komt,
is boven allen. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Lucas 2, vers 11.
Hij is zo aards. Niet denken dat hij op aarde anders was dan wij. In wat voor lichaam kwam Jezus? Dat is heel belangrijk in de Bijbel. Kwam hij in een lichaam dat Adam had voor de zondeval? Of kwam hij in een lichaam dat Adam had na de zondeval? Wie was Jezus? Had hij af te rekenen met zwakte zoals wij dat kennen? Of had hij een volmaakt lichaam? Nee, Jezus had een lichaam van na de zondeval. Hij was zelf zonder zonde, maar hij leefde in een lichaam zoals dat van ons. Hij had eten nodig. Hij kon moe zijn. Hij had rust nodig. Zijn aardse leven was een leven van gebed. En hij zocht de Vader. Aan het kruis heeft hij geleden, zoals wij zouden lijden. Denk niet dat zijn lijden minder is geweest. En toch is hij hemels. En dat merken we in het diepste van de kruisiging. Wanneer hij alles verliest en alleen het hemelse overhoudt. Vader, vergeef het hem. Gij zult heden met mij in het paradijs zijn. En dan, mij dorst. Dat is de enige vraag die hij vraagt. Hij zegt, ik heb dorst, geef me te drinken. En een soldaat geeft hem dat. Dat zijn wij. Hij vraagt aan ons, geef mij te drinken. Want wat moet hij doen? Nadat hij gedronken heeft, roept hij uit over de ganse wereld. Het is volbracht. Het eerste woord zegt hij tegen de Vader. Het tweede woord tegen zijn moeder. Het derde woord tegen de misdadiger naast hem. Het vierde aan een soldaat. Maar als hij uitroept, het is volbracht, zegt hij dat tegen niemand. Hij zegt het niet specifiek tegen iemand. Hij zegt het in het heelal, in zijn schepping. En dat woord dat klinkt door alle eeuwen heen. Het is volbracht. Het is slechts één woord. En daarvoor moest hij drinken. Om dat uit te kunnen proclameren. En Jezus heeft ons nodig. Tussen aanhalingstekens. Maar ons nodig. Om het uit te proclameren in de wereld. Het is volbracht. Enige vraag die aan het kruis stelt is. Geef mij te drinken. Opdat ik het zou kunnen uitschreeuwen. Het is volbracht. En zo mogen wij meewerken. Hij is aards. En toch zo hemels. De negende.
Zo gehaat en zo bemind. Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Lucas 2, vers 34.
Ja, wij denken, in onze maatschappij denkt men dat Jezus vrede zal brengen. Hij heeft zelf gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Hij zegt, het zal zo zijn dat in een gezin mensen zijn die mij haten en mensen zijn die mij lief hebben. Dat kan. Hij is gekomen om vrede met God te brengen. En straks, als hij wederkomt, vrede op aarde. Hij wordt gehaat op een hele diepe wijze. Niet een haat om iets wat hij gedaan heeft, maar gehaat om wie hij is. Niet denken dat in het proces wat met hem gevoerd werd, er enige waarheid was. Dat was één grote leugen. Hij werd gehaat omdat hij de schepper is. Hij werd gehaat omdat hij God is. De zonde haat hem. Maar als je wedergeboren bent, bemint je hem. Zo sterk zelfs, dat het onmogelijk voor je is om hem te verloochenen. Want je weet dat dat de bron van je leven is. Je weet dat als je sterft, al jouw krachten je worden ontnomen. Dan wordt je vader zijn ontnomen. Dan wordt je grootvader zijn ontnomen. Dan wordt je kwaliteiten ontnomen. Wat je gedaan hebt in het leven, je bezittingen, alles wordt van je afgenomen. En het enige wat overblijft, is hij die met je door de dood gaat. Die de dood heeft overwonnen. Dus als je hem kent, bemint je hem. En als je hem bemint, dan volg je hem. Dan doe je wat de wijzen deden. En ze brachten hem geschenken. En aanbaden hem. 10. De laatste.
Zo laag en toch zo hoog. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2, vers 8.
Ja, zo laag. Hij is veracht en door mensen verlaten, zegt de profeet Jesaja. Zo indrukwekkend. Niemand is naast hem gaan staan. Simon van Cyrene moest zijn kruis dragen en wilde dat niet, werd geprest dat te doen. Later zal die waarschijnlijk, als we het goed hebben in de Bijbel, zal die daar blij om geweest zijn. Hij heeft het kruis van Jezus gedragen. Wordt ons gevraagd om dat te doen. Nu, Heer Jezus heeft zichzelf vernederd. Hij is niet vernederd. Hij heeft het zelf gedaan. Het kruisiging. Hij is niet vermoord in ordinaire zin. Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij is in de dood gekomen. In het rijk der duisternis. En heeft de dood van binnenuit gedood. Hij is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Hij heeft geen compromis gesloten. Hij heeft ook zichzelf niet verhoogd. Dat heeft God gedaan. Maar hij heeft de hoogste plaats gekregen. Een naam boven alle naam. De naam van Jezus. Jezus Christus. Onze Heere. Hem aanbidden wij. Hem eren wij. En hem vieren wij met heel ons leven. Hem zij de glorie. Het is uit hem. Het is door hem. En het is tot hem.